Gisteravond heb ik u het een en ander verteld over die term bedeling, die in het Nederlands nauwelijks nog wat betekent. Maar in binnenbijbelse context is de enige echte betekenis die van heerschappij. Dat wil zeggen, het gaat om inderdaad wat dan via het Grieks wordt een huishouding. Het gaat om een gemeenschap, een categorie, een groepering die ondergeschikt is op een of andere wijze aan een systeem, aan regels, aan normen, waarden, wetten of wat het maar is, aan iets of iemand. En binnen dat systeem loopt dat. Dat zijn dan de huisregels, om zo te zeggen. En het woord economie zou een goed woord zijn, waar het niet dat wij het alweer voor heel andere dingen gebruiken. Maar toen maar. Hou het maar gewoon op heerschappij. Dat is wat het is. En als voorbeeld heb ik u genoemd de heerschappij van de wet tegenover de genade. Want ja, dat is de oude bedeling en de nieuwe bedeling volgens de zeer vereenvoudigde versie zoals we die traditioneel in het christendom kennen. Maar neem niet weg dat ik u ook gesproken heb over traditioneel bedelingenleer, want die is minstens zo oud als de verbondstheologie. Ik hoef je dat niet uit te leggen, dus geschiedenis van de, nou ja, kerkgeschiedenis of theologie van wat het maar is. Er hangt hier, hebben ze mij verzekerd, ik heb het niet kunnen zien, want gisteren was het licht al uit daar. Maar er hangt hier een kaart. Emilie heeft zo'n ding. Ik heb er ook nog een. Zo'n hele grote kaart. Zo'n tekening die zijn oorsprong vindt bij Larkin, heet die man. Op internet uitgebreid te vinden. Die man heeft honderden tekeningen, schema's gemaakt bij de Bijbel, Bijbelse geschiedenis, Bijbelse profetieën enzovoort. En in, ik geloof dat al die dingen tegenwoordig geen auteursrechten meer op zitten en dat het vrij te verkrijgen is en te bezien is op internet. Maar in de tijd, dat moet in de dertiger jaren geweest zijn, twintiger, dertiger jaren, toen heeft een Nederlander, dat was de heer Lucardi, dat was een administrateur in Zeist, geloof ik, Zeist, ja. Ik weet het, want ik heb zijn briefpapier nog een hele stapel op de achterkant ervan, maakte hij zijn eigen aantekeningen, die heb ik met de hand. Hè? Een hele stapel zo, Lucardi. Maar goed. Maar die meneer Lucardi, die heeft die tekeningen, sommige van die tekeningen, volgens mij waren het er vier daarvan, heeft hij overgetekend en voorzien van Nederlandse tekst. Mijn vader heeft die dingen ooit in de 60er, 70er jaren nog gereproduceerd, uitgegeven. Ik heb ze niet, ik heb ze wel, maar niet voor reproductie. Daarvoor zijn er te veel dingen die ik liever niet opgehad had of die ik liever anders gezien had. Dus ik vind het niet op mijn weg liggen om daar wat aan te doen. Maar Luca die maakte ook een paar van die dingen in het groot, hele grote platen, om aan de wand te kunnen hangen. En die nam die dingen mee, hing ze op in de tent van het zoeklicht van Johannes de Heer dus. En daar in de evangelisatietent, eerlijk, evangelisatietent van het zoeklicht, hield die man lezingen, uiteenzettingen, aan de hand van die kaarten. Nou, die kaarten, waar ze allemaal gebleven zijn, zoveel kunt er niet geweest zijn van die hele grote dingen. Maar ik weet, mijn vader had ze. En die heeft ze cadeau gedaan aan de Evangelische Bijbelschool, waarvan hij ooit directeur was. En daar zijn ze waarschijnlijk bij het oud-vuil verdwenen. Ik heb het ooit nog eens nagezocht, maar daar weten ze niks van. Dus weg. Helaas. Niettemin, toch heb ik er één over de bedelingen thuis. Maar die kan ik niet eens ophangen, want als ik die uitrol, dan valt het uit elkaar. Dat heb ik gewoon vanwege de geschiedenis. Iemand heeft dat half ingekleurd, de plaatjes, is nooit afgekomen. En opgeplakt op de achterkant van een tafelzeil. Maar die twee papieren en dat zeil verdragen elkaar niet, dus dat is aan alle kanten gescheurd. Maar staat bij mij in de kamer ergens in de hoek. stof te vangen. Maar Emily Speelman, dat zal ik u nou eens vertellen, haar schoonvader, Starmans of hoe ze maar heet, weet je bij vrouwen nooit, maar goed, haar schoonvader, dus de opa van Pieter, zo te zeggen, toch te zeggen goed, hè? Ja, die, nou of hij tot geloof gekomen is daardoor, weet ik niet, dat kan wel anders geweest zijn, maar die had in ieder geval intensieve contacten met die Lucardi. En langs die route moet dus een van die kaarten terecht zijn gekomen in de familie Speelman. En dus bij Emily Starmans, die er zuinig op is. En die heeft hem hiernaast opgehangen. Nou heb ik toch voldoende verteld om te zeggen dat minstens enige generaties sprake is van een traditie daarvan. Maar eigenlijk, de oorsprong van die dingen grijpt veel verder terug. En ik persoonlijk heb er een soort hobby van gemaakt om dat soort kaartentekeningen te verzamelen. Ik heb nog veel meer van dat spul uit heel andere bron. Soms zelfs uit hier in Duitsland. Wat tamelijk zeldzaam is, want meestal komt het uit Engeland of uit Amerika. Maar ik vind het altijd prachtig. Je kunt zien dat mensen eraan gewerkt hebben, moeite gedaan hebben om het een en ander in schema's en op orde te verhalen. En ik grijns er altijd bij, want ik kan het niet en ik lees in mijn Bijbel dat het ook niet kan, die dingen op orde verhalen. En daar troost ik me dan ook wel mee. Maar die kaarten zijn misschien de drie in de winkel, want ik weet niet wat we bij ons hebben. Die kaarten van de Bijbelse Panorama. Ik heb ooit eens gezegd, kan nou niet iemand eens een keer een goed schema in elkaar zetten? En dat hebben ze toen gedaan, maar of het nog verkrijgbaar is, weet ik eigenlijk niet. Het is niet meer in druk, hè? Het is niet meer in druk, geloof ik. Ja, hij heeft ze nog, maar ze worden niet meer gedrukt, meen ik. Het is trouwens een kostbare aangelegenheid. Maar de goede doet er nou niet toe. Maar die kaart die hangt hiernaast, want ik geloof dat Jan van der Linden ze hem gebruikt bij de tieners. Ja, laten we dat maar doen. Dan hangen we hem hier in de hal, dan kan iedereen dat nog eens bekijken. Om te laten zien, want daar gaat het in de eerste plaats om, dat we niet maar een interessant verhaal bedacht hebben, maar dat daar inderdaad een heel lange geschiedenis aan vooraf gaat. Een traditie die althans hier op het continent van Europa helemaal niet bekend is. Nou ja, een heel kleine kring, maar verder eigenlijk niet. Engeland is iets beter op dat eiland daar, maar meer nog in Amerika. Al het goede uit Brittannië, uit Engeland, uit de Verenigd Koninkrijk, al het goede eruit is al lang weggevoerd naar Amerika. Dat is echt waar. In de tijd heb ik heel wat boeken uit Engeland weggehaald. Later kwam ik er weer en nergens meer wat te vinden. En toen is mij verzekerd dat het spul allemaal opgekocht is, systematisch, door de Amerikanen. Allemaal verzameld en weg ermee. Maar goed, zo is dat gegaan. Het is naar Manasse gegaan. En end weg om het veilig te stellen voor wat hier in Europa aan antichristelijke activiteiten ontwikkeld wordt. Dat denk ik dat het zo is. Maar goed, daar gaat het me nou verder niet om. Waar het om gaat is om inderdaad verschillende huishoudingen. En ik kom vanzelf terecht natuurlijk in Genesis 1, waar wij dan die geschiedenis van de zondeval van de mens, want zo noemen we dat dan toch maar, gepasseerd zijn en terecht zijn gekomen in Genesis hoofdstuk 4, waar het een en ander zich herhaalt, dat heb ik u gezegd. Je vindt daar een soort, je vindt daar ook een splitsing en heel dikwijls in de Bijbel vind je, als het gaat over twee tegenover elkaar, dan vind je dus een illustratie van die twee hoofdlijnen uit de Bijbel. De ene is die van het oude verbond, laten we zeggen van wet, en de andere is die van het enige alternatief en dat werkt en dat is de genade. Het is links en rechts. Dat is het nog steeds. Dat is het trouwens in de politiek of in welke context altijd hetzelfde. Links is altijd de kant van de wet. Links is de kant van het afschuiven, Zullen D66 er in de zaal? Jammer dan. Links is de kant van het afschuiven van verantwoordelijkheid. Want als je wet hebt, kun je de verantwoordelijkheid afschuiven naar de wet, dan wel de wetgever. Mag ik even over nadenken? Want wetgever wordt ook geschreven met een hoofdletter. Want er zijn ook mensen die schuiven de verantwoordelijkheid voor hun eigen zaligheid af naar God. En dat krijgt ze hier ook in de zaal hoor. Die zeggen, ja maar wij kunnen er niks aan doen. Het is allemaal wat God doet. God moet je uitverkiezen, God moet het je geven, God moet je er tegenaan laten lopen enzovoorts. En ik zei, iemand zei dat ook een keer tegen mij. Nou, als ik in het verkeerd zit, dan zal God mij wel iemand sturen. En toen zei ik brutaal, zo iemand staat nu voor je. De man werd toch boos? Woest werd hij. Nou ja. Toch maar weer. Maar men schuift de verantwoordelijkheid af. Het moet je gegeven worden op een of andere wijze. Wat een onzin. Lees in je Bijbel en je leest wat het over gaat. God verwijt de mensen. Hij zegt, nou praat ik tegen je, ik geef het je aan, ik beloof het je, ik demonstreer je. En waarom luister je niet? Waarom wil je niet? De verantwoordelijkheid ligt bij de mens. Wat ervoor gebeuren moest, heeft God tot stand gebracht. En het resultaat van zijn werk biedt hij ons zo aan, gratis. Maar de mens heeft liever wetten en regels waar hij zich aan onderwerpt. En dan kan hij de verantwoordelijkheid daarvoor afschuiven. Vandaar dat als je aan een christen het evangelie, dat weet je toch, hè? Dat is een heidenswerk. Aan een christen het evangelie predikt, dan zegt hij, jammer zo ben ik niet opgevoed. En bij ons in de kerk gaat dat niet zo. Toch? Dan onttrekt men zich op deze wijze daaraan. Zo gaat dat. Maar dat is de linkerkant. De rechterkant, rechts, is die van de vrijheid van het individu, maar daarmee ook de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. En daar komt de begrip links en rechts vandaan. Ze hebben mij verteld dat het komt omdat bepaalde groeperingen uit de politiek aan de linkerkant zitten in de zaal van de Tweede Kamer. Wat een onzin is dat toch. En wat plat. Het zijn veel grotere begrippen. Links is passief, rechts is actief. Nou ja, voor iemand die rechts is dan. Hè. Links is passief. En, je zegt nooit die of die is mijn linkerhand. Je zegt zo iemand is mijn rechterhand. Ik heb een heleboel rechterhanden hier, maar goed. Allemaal neven van elkaar, maar dat had ik jou verteld natuurlijk. Maar rechts is actief en rechts neemt verantwoordelijkheid enzovoorts. Die twee staan tegenover elkaar. Links is wet, rechts is genade. Links is gevangenschap, rechts is vrijheid enzovoorts. Die dingen, dat vind je in de Bijbel terug en je vindt het ook bij Kain en Abel. Beide waren religieuze mensen in de gebruikelijke betekenis van de term. Beide brachten een offer. Beide geloofden in het bestaan van God. Enzovoorts. En toch was er verschil. Ja. Wat was dan het verschil? Nou, dan gaan we weer. De een was uitverkoren en de ander niet. Toch? Nee, de een was gelovig en de ander niet. Dat staat in de Bijbel, al staat het dan pas in Hebreeën 11 natuurlijk. Door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht dan Kain. Kain deed gewoon waarvan hij dacht dat hij het moest doen, om wat voor reden dan ook. Soms denk ik om zijn religieuze gevoelens te bevredigen. Of hoe noem je dat dan? Toch? Nou ja. En Abel was de gelovige. Vertrouwde op het woord van God. Dat is wat er staat. En daarom spreekt hij nu nog, nadat hij gestorven is, op de conferentie in Wuppertal. Nog steeds. Het gaat niet om de daad als zodanig. Het gaat om geloof. Dat is het enige verschil tussen Kaïn en Abel, die beiden een offer brachten van de eerste vruchten van hun arbeid. En verder niet gaan zeuren over, ja, met een was een bloedig offer en het ander niet. Want dat heeft er niks mee te maken. Ook onder de Mosaïsche wet zijn heel wat offers voorgeschreven die absoluut niet bloedig zijn. En toen ze iemand jammer, zonder bloedstorting is er geen vergeving. En dan zeg ik weer, maar waar staat dan dat ze een offer brachten om vergeving ergens voor te ontvangen? Dat is toch allemaal niet zo? Ik weet wel dat die tradities bestaan, dat soort leringen. Maar dat is niet zo, dat staat niet in de Bijbel zo. Ze brachten de eerste vrucht van hun arbeid. Eerstelingen heet dat later, als het onder de Mosaïsche wet geregeld wordt. Dat is niet om vergeving ergens voor te ontvangen. Dat doen heidenen. Om God tevreden te houden en om hem te manipuleren dat hij doet wat wij willen. Dat is wat heidenen doen. Maar dat is dit niet, dit is iets als dankbaarheid en erkenning, demonstratieve erkenning van dat het een en ander aan God toekomt. Want als hij de wasdom niet geeft, dan komt er niks van terecht. Want het is God die de wasdom geeft, dat weet je toch. Hè? En de vruchtbaarheid en hoe het allemaal heten mag. Nou ja, ik zal het er niet verder over hebben, maar het is wet en genade. En dat betekent dat Kaïn en Abel vervolgens ook een beeld zijn van het jodendom tegenover de gemeente. Het jodendom tegenover Christus, maar dat is hetzelfde. Want Abel is een beeld van Christus inclusief de gemeente. Want dat is Christus inclusief zijn lichaam. En Kaïn is een beeld van het Joodse volk dat vasthield aan de wet. En dus de Heere Jezus kruisigde en de christenen vermoordde. Ik heb het over Bijbelse geschiedenis. Christenvervolging is een Joodse uitvinding, hoor. Nee, andersom niet. Vraag het maar aan Paulus, ja. Die was er direct in betrokken. Nee, andersom niet, want Joden werden al vervolgd in de dagen van het Medo-Persische Rijk. Er bestonden geen christenen. Dat kan niet, want dat was ver voor de tijd. Toch? Ik heb het over het boek Esther. Nou ja. En wat je dus vindt is Kaïn die dan verdreven wordt van de aardbodem en van het aangezicht des Heeren verborgen zou zijn. Dat is Genesis 4 vers 4. 14, sorry. Genesis 4 vers 14. Hij zei, vers 13, mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde of over de aarde. En het zal geschieden dat al wie mij vindt mij zal doodslaan. Doch de Heer zei tot hem, daarom al wie Kaïn doodslaat zal zevenvoudig gewroken worden. En de Heer stelde een teken aan Kaïn en het teken is dat hem niet versloeg al wie hem vond. Hij heeft het overleefd, om zo te zeggen. Nou ja, hij is gestorven, zoals iedereen. Maar ondanks dat hij moest vluchten, zijn leven lang, heeft men hem niet kunnen doden. En op wonderbaarlijke wijze overleefde hij dat dus, maar op dezelfde wonderbaarlijke wijze heeft het Joodse volk als volk overleefd. En onder die naam, en het is de eeuwen door kenbaar gebleven als zodanig. Hoewel twijfelachtig is bij de Joden zelf wie een Jood is. Dat wil zeggen, de Joodse identiteit staat binnen het Jodendom zelf ter discussie. Het is een moeilijk begrip. Niettemin, het bestaat. Vreemd genoeg. Hoe langer je erover nadenkt, hoe eigenaardiger dat is eigenlijk. Dat moet eigenlijk helemaal niet kunnen, zoiets. Maar ja. En terwijl alle andere stammen van Israël hun identiteit verloren hebben, niet meer weten wie ze zijn, om zo te zeggen. Enkelen uitgezonderd. Ja, goed. Zijn de Joden gebleven wie ze altijd waren. Aan de oppervlakte in de geschiedenis en zelfs dominant in de geschiedenis van de mensheid. Maar goed. Daaruit wordt dikwijls afgeleid dat wij sinds Adam van doen hebben met twee soorten mensen. De Kenieten, in de zin van afstammelingen van deze Kaïn. Begrijp me goed, we krijgen later in de Bijbel nog anderen die dezelfde naam dragen en afstammelingen hebben. Maar dat is nou het punt niet. Maar men denkt dat we het hier van doen hebben met twee takken van de mensen. De ene tak stamt af van Kaïn en de andere tak stamt af van Seth die in de plaats van Abel gekomen is. Zoals de laatste versen van Genesis 4 dat zeggen. Dan moet ik u zeggen dat het wel een eenvoudige voorstelling van zaken is, maar dat die niet klopt. Natuurlijk heb je die takken, maar wij hebben nou voetstoots aangenomen dat Kaïn en Seth geen andere broers meer hadden. Toch? En dat er twee gescheiden families gebleven zijn. Ik denk dat dat een misverstand is. En dat misverstand wordt in stand gehouden door de eerste versen. Wat begin ik nu weer aan? Het wordt in stand gehouden door de eerste versen van Genesis 6. Want daar staat: het geschiedde als de mensen op de aardbodem rekenles kregen. En begonnen te vermenigvuldigen. En hun dochters geboren werden. Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen dat zij schoon waren. En zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Want een, of het de is, weet ik niet, maar een heel gangbare opvatting is dat hier sprake is van de vermenging van de beide geslachten. Dat van Kaïn en Seth. Kijk je naar moeder? Dat staat in alle handboeken hoor. Nou, bijna alle handboeken. Want daar leest men dat de zonen Gods, dat zijn dan de afstammelingen van Seth, dat zijn de goeie. En die namen zich dochteren der mensen. En bij die vrouwen zit het natuurlijk altijd fout. Dus dat waren dochters van Kaïn en die familie. En daar kreeg je een vermenging van rassen of hoe het maar heten mag. En dat is klassiek. Ja. Maar dat is niet wat het betekent. Het is trouwens tamelijk absurd, want er staat daarna dat als de God, vers 4, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren en zich gewonnen hadden, dat daaruit kinderen waren, geboren werden, die heten de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van name. Dat wil zeggen, dan blijkt het ineens fysieke gevolgen te hebben. Er worden ineens reuzen uitgeboren en wat die meer zei. Ik moet u zeggen, zo ligt het niet. Die zonen Gods. Die zonen Gods zijn niet mensen, die zagen er alleen zo uit, voor de gelegenheid. Want als engelen, dat zijn hemelse wezens, die of ze goed of kwaad zijn, dat probleem heb je met mensen toch ook. Je hebt toch ook mannen die vallen op de verkeerde vrouwen? Ik had eerst willen zeggen, vrouwen die vallen op de verkeerde mannen, maar ik weet nooit welke ik het eerste moet zeggen dan. Dat gebeurt toch ook, je weet nooit of het een goeie of een kwaaie is. Nou goed, dat heb je onder engelen ook, maar als engelen op aarde verschijnen, dan zien ze eruit als één man. Met excuses aan Delaries, maar toch maar. Die moet ik ook weer uitleggen, geloof ik. Ken u Delaries? Geweldige zangeres. Zo, jongen, ik weet wel dat ze voor het eerst hoorde via de draadomroep. Ik ben meteen naar de winkel gehold. Naam opgeschreven in de Prins Hendrikstraat, hoe heet het winkeltje ook alweer. En daar heb ik besteld alle grammofoonplaten van Delaries. Dat waren er maar drie, geloof ik. Ik heb ze nog. Delaries, het was een protégé van Mahalia Jackson. Oorspronkelijk. Een zwarte dame. Maar zo'n Venno, prachtig groot, grote stem. Bij de boring, zeg ik al, de grote boring, volle stem. Maar Della Reese kennen wij later doordat ze speelde in de A-team. Als de moeder van B.A. Ken je die nog? Della Reese. Die regelt het wel even allemaal. Nou ja. Maar goed, dat is niet waar ze bekend door was. Want toen was ze al bekend van een andere televisieserie. Televisieserie Touched by an Angel. Deftig uitgezonden door, dankbaar uitgezonden door de Evangelische Omroep. Dus Johan Bos, nog bedankt. Uitgezonden door de Evangelische Omroep. Want de engel die dan verscheen om het een en ander op te lossen, dat was dan Della Reese, de dame. Maar goed, ze zong niet in die serie trouwens, tot mijn leedwezen. Maar als een engel op aarde verschijnt, is het een man. Niet een vrouw. Weet u nog dat die man zei, mijn vrouw is een engel? Die andere man zei, heb jij geluk gehad, de mijne leeft nog. Maar doe maar. Die kan helemaal niet natuurlijk. Maar als een engel op aarde verschijnt, verschijnt er niet een vage gedaante waar je doorheen kunt kijken met vleugeltjes of zoiets. Die vleugeltjes zijn al alleen van, is Mondriaan er nog? Nee, hè? Adriaan bedoel ik, de schilder? Nee. Oh, ja. Die vleugeltjes zijn alleen voor de beeldende kunst, om aan te geven dat je met een hemelswezen van doen hebt. Maar zo ziet het er niet in werkelijkheid uit, alleen op het doek. Of het hardboord, of waar je dan maar op schildert. Maar toen maar. Man, weet je wel, zoals ze verschenen aan de deur, want zo heet dat, van de tent van Abraham. Of zoals ze verschenen bij Jozua, die dan vraagt, wie bent u? Een man. En wij lezen dikwijls over een engel, maar dan staat er niet eens engel, staat man. Maar wij interpreteren het altijd meteen. Behalve, gek genoeg, behalve bij Melchizedek. Dan verzuimen wij te begrijpen dat het de verschijning is van de engel des Heren. Ik weet niet waarom dat is. Heel apart is dat. Nee, waarom dat is? Oké, één zin dan. Waarom men dat niet herkent? Omdat het gaat over het tegenwoordige werk van Christus en dat wil nooit iemand weten. Dat schijnt men altijd weg te redeneren. En daarom weet men niet wie Melchizedek is. Denk daar maar eens over na. Maar wij weten het wel, het is de engel des Heren, het is Jehovah zelf. Maar daar gaat het me nou niet om. Maar engelen kunnen op aarde verschijnen. Oké, konden, ze doen het vandaag officieel niet. Meer wil ik er ook niet over zeggen, maar officieel niet. Dat rijk van de duivel, want daar hebben we het over, is net zo goed verborgen in onze dagen als dat van Christus. Het is dat rijk van Babel en dat heet verborgenheid. En de verborgenheid der ongerechtigheid wordt gevlogen, maar het is in onze dagen, sinds de opstanding van Christus, net zo goed een verborgenheid. Dat is onze bedeling. In onze tegenwoordige huishouding liggen die dingen zo. Dat was voorheen anders. Het zal in de toekomst ook anders zijn, want zodra wij weg zijn, komen die lui weer hier op aarde. In de gedaante van mensen. Ja. De meesters der wijsheid. Heten ze in buitenbijbelse traditie. Maar want dat is het ook bekend hoor. Maar goed. Maar die lui die komen als mannen hier op aarde. En je weet wat mannen doen. We hebben de mannen mij verzekerd. Maar, hè? Die gaan achter de vrouwtjes aan. Nou ja, niet achter alle, maar ze zoeken ze wel uit, naar het schijn. Maar toch maar. En dat hebben ze in het verleden ook gedaan. En zo is het gekomen. Dat is wat daar beschreven wordt. Dat is niet de vermenging van twee menselijke rassen, volken, families of zo. Maar hemelse en aardse. Wat was niet de bedoeling. En het heeft nog lang geduurd, want er staat, het was van ouds, maar ook daarna. Want tot in de dagen van David komen we die lui tegen. En ik heb de indruk dat we ook na de dagen van David die lui nog tegenkomen. Maar in de Bijbel ben ik ze niet tegengekomen. Goed, laat ik het daarbij laten dan. Maar terug naar het idee van die twee volkeren, dat geloof ik niet. Die indruk wordt gewekt doordat wij eerst een stamreeks krijgen in Genesis 4 van Kain. Vers 17 van hoofdstuk 4. Kain bekende zijn huisvrouw, ze werden bevrucht en baarde Henoch. En die bouwde een stad en noemde de naam der stad naar de naam zijn zoons Henoch. Zodat u weet dat niet Babel de oudste stad is, maar een stad onder de naam van Henoch. Deze Henoch. Niet Henoch die wandelde met God, dat is een andere. Dit is uit Kain. Maar daar is verder niks van overgebleven naar wij weten. Hebben wij geen overblijfselen van. Want ja, die geschiedenis eindigt, zoals u weet, in de vloed van Noach. En daarnaast moet ik u zeggen, anders krijg ik er straks commentaar op. Ik denk dat er steden waren voor die tijd zelfs, maar die stammen van voor Adam uit die oude wereld. En ik denk dat in elk geval Babel daarbij hoort. En Jericho. Een langere geschiedenis heeft dan wij in de Bijbel vinden. En dat verklaart de eigenaardige positie van die steden. Maar goed. De bouw van Babel komt natuurlijk pas na de vloed van Noach. Daar heb ik het nu nog niet over. Ik probeer deze stamreeks te volgen. Aan Henoch werd Hirad geboren, vers 18. En Hirad gewoon Meguiel en Meguiel gewoon Methusael en Methusael gewoon Lamech. En Lamech nam zich twee vrouwen zowaar. De naam van de eerste was Ada en de naam van de andere was Silla en Ada baarde Jabal. Deze is geworden een vader degene die tenten bewoonde en vee hadden. En de naam zijn broeders was Jubal, Japi en Jupi. En Jubal, deze was de vader van allen die harpen en orgelen handelen, bespelen. Men heeft mij uitgelegd dat je moet denken aan panfluiten. Orgel zo klein mogelijk. Een mondorgel is nog kleiner, maar dat is eigenlijk een mondharmonium, toch? Nou ja, laat maar zitten. Maar zoiets. En Zilla baarde ook Tubal-Kain, een leermeester van alle werken in koper en ijzer. En de zuster van Tubal-Kain was Naema. En Lamech zeide tot zijn vrouw enzovoort. En dat was het dan. En dat loopt hier min of meer dood. En dat liep het ook, want het liep dood in de vloed van Noach. Hier staan geen jaartallen bij, geen leeftijden, niks. Maar dit waren kennelijk de familieoudsten, de eerstgeborenen, uit de tak van Kain. Hebben jullie dat nog? En aan de andere kant vinden wij de lijst van Adam via Seth. Dat begint feitelijk in vers 25. Adam bekende wederom zijn huisvrouw en ze baarde een zoon en ze noemde zijn naam Seth. En dat betekent precies, dat is wat het betekent, Seth. Oké, gezet. En anders gewoon in het Engels, Seth. Uitvinden van een tennissen. Seth. Want God heeft een ander zaad gezet. Dat is wat het betekent. Geplaatst, gepositioneerd, verordineerd. Voor Habel, bijgenaamd Abel. Want Kain heeft hem doodgeslagen. En aan Seth werd ook een zoon geboren. En hij noemde zijn naam Enos. En in die dagen begon men de naam des Heren aan te roepen. Voor wat dat betekent, want ik ga niet op al die details in. En daarna volgt een nieuw gedeelte in Genesis. En dat begint met een lijst van afstammelingen van Adam via Set. Die is wat ingewikkelder, want die lijst die bevat ook inderdaad getallen. Namelijk vanaf 5 vers 3, Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis. Let op, naar zijn gelijkenis. Seth droeg het beeld van Adam, niet het beeld Gods. Het beeld van Adam, ja. Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Seth. En Adams dagen nadat hij Seth gewonnen had zijn geweest 800 jaar en gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Adam die hij leefde 900 jaar. Je kan het dus narekenen, dat is dus zo. 900 jaar en 30 jaar en hij stierf en Seth leefde 105 jaar en gewon Enos, trouw niet voor je 40 bent en wat er maar was. Of hij daarvoor geen kinderen gekregen heeft, dat weten wij niet. We weten alleen dat het erfrecht, het eerstgeboorterecht, ging van Seth naar Enos. En Enos werd geboren toen zijn vader Seth al 105 jaar oud was. Er is geen enkele reden om te lezen dat Enos de oudste zoon was van Seth. Het ligt wel voor de hand, maar je mag er geen punt van maken, want het staat er niet. Bovendien, in de rest van dit Bijbelboek, Genesis, komen wij vanzelf tegen dat gewoonlijk het eerstgeboorterecht inderdaad niet ging naar de oudste, maar naar een ander. Een jongere. Dat is dus het punt niet. Maar het punt is wel, en dat is waarom ik moet daar even inwaag in deze lijst. Het punt is wel dat we hier niet maar een lijst van afstammelingen hebben, want het is niet zo. Ze krijgen er allemaal maar één, naar het schijnt. Maar het punt is dat die ene is de verantwoordelijke voor die familie, het hoofd van die familie. Begrijp je me goed? Dat hele beginsel, dat hebben wij afgeschaft. Dat roepen wij elke dag. Alle mensen zijn gelijk, weet u wel. Dat is niet zo. Iemand is hoofd van de familie. En de erfgenaam van de titel, van eventueel familiebezit, familierechten of wat het maar was. Wij kennen dat niet meer. Het is officieel weggeveegd, weggevaagd. Behalve in sommige families waar het toch wel een erg belangrijk iets was, waarbij men het zelfstandig in stand gehouden heeft, om zo te zeggen. En bij de koninklijke familie, onze Nederlandse koninklijke familie, is dat nog steeds zo. Het hoofd van de familie is niet prinses Beatrix. Hè. Het is Willem van Oranje, koning Willem-Alexander. Hoofd van de familie. Het is niet de oudste van de familie, maar is wel hoofd van de familie. Dat wordt overgedragen en dat gaat samen met koningschap in elk geval. Maar ja, het had net zo goed het jonkheerschap kunnen zijn of het markiezaat of noem nog eens wat geks. Want het zijn rariteiten natuurlijk in onze dagen. En soms hebben we het idee dat de adel zich zelfs voor de titel schaamt. Toen durven we het niet te zeggen. En dan heette die man ook weer Buma. Nee, hij heet Van Haarsma Buma. Maar ja, dat... Toch? Maar ja, ze generen zich ervoor. Op een of andere wijze. En dat hebben we allemaal aan de Fransen te danken. Want u weet... Oh, ik zal het voor één keer even vertellen. Heb je vanmiddag weer wat om te bepraten. Want de Fransen zijn... De Franken zijn in hoge mate de afstammelingen van Ruben. De stam van Ruben. Ze zijn Israëlieten van huis uit. Ja. En die Rubenieten, dat zijn de lui die wel een grote mond opzetten over hoe het allemaal moet, maar die zelf de verantwoordelijkheid dan toch weer niet op zich nemen en vandoor gaan. Het zijn de lui die weliswaar het eerstgeboorterecht willen hebben, de baas willen spelen, minstens in Europa, maar als het een keer zover is, dan laten ze het afweten. Die kan er niet van op aan. Ze doen alles met de Franse slag. Dat zijn de Fransen, dat is de volksaard. Dat mag je niet meer zeggen, maar het staat in mijn encyclopedie. Dat is een Duitse encyclopedie. Ja, dat klopt, ja. Dat... Meyers Conversationslexicon uit 1896 of zoiets. Splinternieuw was die toen mijn opa hem kocht. Maar goed, dat terzijde. Maar daar staat er gewoon in. Niet dat ze van Ruben afstammen, maar wel dat het de volksaard is. En met de huwelijksmoraal nemen ze het ook niet zo nauw. En je weet hoe het met Ruben was. Die nam het daar ook niet zo nauw mee. En daarom werd hij door vader onterfd. En was de oudste zoon, maar hij werd gepasseerd. En je kunt het aan de Fransen nog steeds merken. Het was de oudste zoon, maar ze zijn gepasseerd geworden. Namen het niet zo serieus. En dus zei vader Jacob, je bent wel mijn oudste zoon, maar je hebt je vaders bed beklommen. Je bent onbetrouwbaar. Je bent als water. Het loopt vanzelf weg. Het lijkt heel wat, maar het is een probleem. Toch? En dus ging het eerst geboorterecht via Jozef naar Efraïm. En Jozef was niet de oudste zoon en Efraïm was weer niet de oudste zoon van Jozef. Maar ze zijn de dragers van het eerstgeboorterecht. En het koningschap werd afzonderlijk daarvan overgedragen aan Juda. Nou ja, maar het gaat om die rechten en plichten. Die de Fransen dus hebben afgeschaft. Dus het is vive la République. Einde van het koningschap. Ze hebben het nog even mogen doen met een keizer en daarna is het in elkaar gezakt. Dus geschiedenis heeft een functie hoor, ook in Gods heilsplan. Ze hebben het kunnen bewijzen. Het was niet alleen Ruben die zijn vaders bed beklom, maar de geschiedenis van de Franken drukt precies hetzelfde uit. Als je daarvan afhankelijk bent, als maar die oudste zoon het voor het zeggen gehad had, en het zou het misschien wel goed gekomen zijn. Nou, echt niet. De oudste zoon heeft zijn kansen echt gekregen in de geschiedenis, al is het dan in tweede of in derde, in vierde instantie. Maar het is niks geworden hoor. Heb je dat nog? Alleen wij Nederlands mogen daar niet een grote mond over opzetten. Want terwijl Frankrijk als koninkrijk naar de Galemiezen ging, werd Nederland een koninkrijk. Dat hebben we aan diezelfde Fransen te danken. Dus we zijn het een en ander aan hen verplicht. Maar die ook maar terzijde. Geschiedenis is een raar ding. Maar wat we hier vinden is een geslachtslijn van Adam, die begint hier, VZ, Enos, Kenam, Hallo, een geslachtslijn die voert tot de Heer Jezus Christus. Die om die reden genoemd wordt met de titel, de hoogste menselijke titel die er bestaat, Zoon van Adam. Erfgenaam van Adam, vertaald met zoon des mensen. Helaas. Kan het niet helpen. En dan zegt hij, ja, maar zo noemt hij zich toch in het Nieuwe Testament. En ze zeggen, ja, maar je moet even bedenken dat de term zoon des mensen, anthropos enzovoorts, weet u wel, in het Grieks. Dat Grieks is het Nieuwe Testament en dat het gaat om de term in het Hebreeuws, waarvan die Griekse term het equivalent is, heb je het nog? En de Hebreeuwse term is Ben Ha-Adam. En niet Ben Ha-Enos of zoiets. Of Ish, mens. Het is Ben Ha-Adam. Dat wil zeggen, zoon van Adam. En dat Ha is het lidwoord ervoor. Dat hoef je in Duitsland niet uit te leggen. Daar gebruiken ze het lidwoord voor de voornaam. Dus toen maar weer. Hebreeuws kent dat ook. Zoon van de Adam, om zo te zeggen. Dat is wat het is in Psalm 8 en in Daniel 7 en nog zo wat schriftplaatsen. De zoon van Adam. En dat is de titel waarvan de Heer gebruik maakt. Ik herinner me nog dat iemand zei, maar de Heer noemt zich toch altijd de zoon van God? Dan zeg ik, oh ja, waar staat dat? Altijd? Zoek eens een tekst dan. Echt niet. Hij noemt zich de zoon van Adam. De zoon des mensen. En dat is de Messiaanse titel. Dat weten wij zeker, omdat in Johannes hoofdstuk 12... blijkt dat de Joden deze titel, zoon des mensen, beschouwden als een Messiaanse titel. Want in Johannes 12 vers 32 zegt de Heer, of suggereert de Heer Jezus, dat hij ten hemel zou varen tot aan de rechterhand Gods. Zo staat het er niet, maar daarom zei ik suggereert, omdat ik er niet nauwkeuriger op in wil gaan. Maar de reactie van het publiek is vers 34. De scharen antwoordde hem, wij hebben uit de wet gehoord, dat wil zeggen uit het Oude Testament. We hebben uit de wet gehoord dat de Christus, voor de goede orde, dat is dus de Messias, maar dan in het Grieks, de gezalfde. We hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in de eeuwigheid. Ooit zal de Messias, de Christus in het Grieks, komen en die zou dan altijd blijven. Dat is zo. En de Joden zeggen, dat weten wij, en hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Waaruit volgt dat volgens deze uitspraken van de Joden de titel Zoon des mensen een titel is van de Christus. Toch? Het is tamelijk overbodig om dit te zeggen, maar misschien toch nuttig om er eens op te wijzen. We hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in de eeuwigheid, en hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Als ik hem zo lees, staat er onzin. Want dat suggereert dat de Christus en de Zoon des mensen iemand anders is. Maar dan is het onzin. En dus blijft het, de Christus is de Zoon des mensen. Maar de term Zoon des mensen is feitelijk Zoon van Adam. De Messias is de Zoon van Adam. En niet maar een afstammeling van Adam, want dat is niet de betekenis van het woord Zoon. Dat valt dikwijls niet op, omdat het een en ander samenvalt. Maar de zoon is de erfgenaam. En waar het gaat om een om koningschap, priesterschap of wat dat maar was, losserschap, goelschap heet dat ze eigenlijk. Daar wordt dat maar bij één. En blijft het bij één. Eén persoon uit de familie. Dat is de bedoeling. Nou goed. En dus, wij krijgen zo'n geslachtsreeks, zo'n stamreeks moet ik eigenlijk zeggen, in Genesis 5, dat is een die bij Adam begint en leidt tot de Heer Jezus Christus. En dat geeft de Heer Jezus Christus het recht op de troon over de hele schepping, nou ja, in ieder geval over de hele aarde. En dat geeft hem het recht op losserschap. Dat is het. Dat betekent trouwens ook dat al zijn voorvaderen diezelfde rechten hadden. En dat al zijn voorvaderen de titel droegen van zoon van Adam. Vandaar dat zo'n uitdrukking zoon van fungeert als achternaam, als familienaam in de praktijk. Dan moet ik zeggen dat familienamen officieel, nou ja, in Nederland althans pas ingevoerd zijn door de Fransen. Jawel, dat dan toch weer wel. En toch bestonden ze al veel langer hoor. Althans in de zuidelijke Nederlanden en verder naar het zuiden. Maar wij kennen in Nederland heel wat achternamen of familienamen die niet anders zijn dan zo'n patroniem. Want Jansen betekent gewoon zoon van Jan. En Hendriksen, maar ja, onze schilder is er weer niet, dus nou. Hendriksen, ken je die? Mooi schilder uit de Haagse school. Ja, maar goed, vertel ik u een andere keer, dat verhaal. Maar u weet wat het betekent, toch? En mijn moeder dacht dat haar achternaam, Kiers, Dat waarschijnlijk via het Duits kwam en uit het Jiddisch. En want iemand had er verteld dat het waarschijnlijk een Joodse naam was. Kirsch. Dan weet ik niet waarom een kers in een Joods zou zijn. Maar ze heeft nooit geweten. Ik weet niet waarom niemand haar dat vertelde. Ik wist het trouwens ook niet. Maar ze heeft nooit geweten dat Kier gewoon een voornaam is. Een eigen naam. Kier of Keer. En Kiers wil zeggen de zoon van Keer. In haar verre voorgeslacht heten de mensen Keer Roelofs. En de volgende heet Roelof Keers. En de volgende heet weer Keers of Keer Roelofs. En dan heb je Roelof Keers. Maar Roelof Keers is al lang overleden. Hij was een producer bij de VPRO. In mijn jeugd. Maar goed. Het heeft zich heeft lang volgehouden. Maar het is gewoon wat men noemt een patroniem. De naam van de vader. Maar toch fungeert het als titel, als die vader of stamvader van, laten we zeggen, koninklijke of adellijke komaf is. Dat is waar het om gaat. En de tijdgenoten van de Heer Jezus noemden hem zo in de volksmond, Jezus, gij zoon van David, uw edele. Vergis u niet, het gaat niet om zijn afstamming zelf, het gaat om de rechten die daaraan vastkleven. De Heer Jezus was niet maar een arme zoon van een arme timmerman uit Nazareth of iets dergelijks. Hij was de erfgenaam van de koninklijke familie van Israël. En niet alleen maar van de Joden, maar feitelijk van alle stammen van Israël en daarmee van heel de wereld. Jezus, gij zoon van David. En nu ik het er toch over heb, vertel ik het er ook maar even bij, dat ook in de christelijke en theologische, maar ook in Joodse traditie, is vastgelegd herhaaldelijk dat dit niet twijfelachtig is. En dat dus geslachtslijnen, zoals gegeven van de Heer Jezus in Matthäus 1, zowel als Lucas 3, dat die niet twijfelachtig zijn. Ze verschillen wel van elkaar, komt omdat ze uiteenlopen, maar ook omdat ze, ook komen ze weer bij elkaar. Want dat heb je soms met geslachtslijnen. En die is niet omstreden. En ook de Joden hebben weliswaar het messiaschap van Christus, van de Heer Jezus Christus bestreden, maar nooit zijn afstamming. Hebben jullie dat nog? Nou ja, ze hebben er wel eens van gemaakt dat hij verwekt is geworden door een Romeinse soldaat. Maar het neemt niet weg dat hij dan nog steeds via Maria zoon van David is. En begrijp je me goed, het erfrecht van de Heer Jezus berust in hoge mate op de afstamming van Maria. Het is alleen zo dat de vrouw als zodanig officieel niet op de troon mag, maar wel de troonrechten, alle rechten mag vererven. Ze is de drager ervan, wel degelijk, en vandaar dat via Maria die troonrechten kwamen bij Jozef. Dat zegt Matthäus 1 ook, maar het wordt over het algemeen niet herkend. Maar het staat er wel. Kwam terecht bij Jozef, de man van Maria. Wat maakt het uit of hij de man was van Maria? Nou, dat maakt wat uit, want hij werd erfgenaam van de troon vanwege zijn vrouw, die daarvan de erfgenaam was. Dat was het. En ook zelf stamde hij trouwens van David af, maar ook als dat niet zo zou zijn, dan nog is de Heer zoon van David. Maar de Heer Jezus gebruikt een veel grotere titel dan zoon van David. Hij noemt zich de zoon van Adam. Implicerend troonsrechten over de hele schepping. Wat ik probeer te vertellen u vanmorgen is dat deze lijn van het grootste belang is. Omdat het een geslachtslijn is die doorloopt tot op de Heer Jezus Christus. En het is de enige echte doorlopende geslachtslijn die we in de Bijbel kennen. Hebben jullie dat nog? Andersom is het trouwens zo, maar dat mag ik u misschien niet vertellen. Andersom is het trouwens zo dat wij mensen wellicht een afstamming hebben, een geslachtslijn hebben. Maar die houdt ergens op, dat kunnen we niet nagaan. Ergens in het verleden, iemand zei, ja, ik kom niet verder dan 16 zoveel. Ik zeg, nou, dan ben je al een heel eind. Maar als je ooit verder komt dan de 17e eeuw, dan ben je terechtgekomen. Je kan niet verder namelijk. En als je toch verder komt, dan komt het omdat je bij adellijke families bent terechtgekomen. En voordat je het weet, ben je bij Adam. Zeg maar. En dat loopt onvermijdelijk via Juda. Het enige wat bestaat. Voor zover er geslachtslijnen zijn die echt zo ver teruggaan, lopen ze via Juda. Ik heb het niet. Ja, soms via David, maar dan lopen ze ook over Juda. Maar soms niet eens via David, maar wel over Juda. En daarmee ben je meteen terecht, dus bij Adam. Logischerwijze. Dat is maar simpel, want de rest staat in de Bijbel. Kortom, dus de enige geslachtslijn die werkelijk van belang is. En dat is omdat het gaat om de juridische positie van de Heer Jezus Christus. Daarom heb ik problemen met de romantiek rondom kerstfeest. Men maakt van een of ander zielig arm jongetje toevallig enzovoorts. Ja, er staat dat hij arm geworden is in relatie tot zijn hemelse positie. Maar hier op aarde was hij van de hoogste afkomst die je maar kon hebben en arm was hij niet. En als hij toch arm was, dan is dat meteen bij zijn geboorte geregeld geworden. En anders heb je wat gemist. Toch? Goud, wierook en mirre. En wat het maar was. Ik ga er maar niet op in, want het is zo weer kerst en dan heb ik weer gelegenheid. Maar goed, toen maar. Ja. Dat is allemaal misverstand, het is allemaal weggeredeneerd. Ik protesteer ook heftig tegen de gangbare opvattingen waarbij men alles wat in de Bijbel staat, als men er niet helemaal af kan, probeert men het zo klein mogelijk te maken. Een klein volkje, een stelletje Beduïnen, dat onder leiding van ene Jozef, dan wel ene Mozes, afhankelijk van hoeveel men nog weet, uit Egypte geleid is en toen in Canaan is aangekomen, enzovoort, zo'n klein volkje. En voor zover David echt geleefd heeft, is het zo'n klein volkje. Want die getallen in de Bijbel, omtrent zijn leger van 2 miljoen man, dat is natuurlijk schromelijk overdreven. Een klein volkje. En er staat er in de handboeken van de archeologie staat, we hebben nooit wat gevonden waar de naam van David op staat. Dus zo'n groot rijk kan het niet geweest zijn, als het al ooit bestaan zou hebben. En dan lees ik Israël en de Bijbel, dat blad van, weet je wel. En dan zegt, ja, ze hebben nou een steen gevonden ergens en daar schijnt de naam van Salomo dan op te staan. Nee, dat is ook alweer 2 jaar terug, wanneer het maar was. Enzovoort. Denk ik, nou, geweldig. Gekken en dwazen schrijven hun namen op deuren en glazen. David vond het niet zo nodig om zijn naam ergens op te zetten, en Salomo ook niet. Heb je dat nog? En nou zegt men, ze hebben niet bestaan. Wat een onzin. Maar goed. Waar we mee van doen hebben in deze tijd van Adam, is een periode die waar weinig over vermeld wordt, weinig meer dan wat ik u net gelezen heb. En het loopt tot aan de grote vloed in de dagen van Noach, waarbij, volgens de woorden van Petrus, God een oordeel gebracht heeft over de wereld der goddelozen. En het was niet zo dat je daar twee volken van de mensheid had, waarbij het ene verdween in de zondvloed en de andere tak leefde nog lang en gelukkig. Want het was feitelijk maar één man die het overleefde. Nou ja, met zijn familie. Noach. En zijn achttal. Ik kan er niet eens mee, waar volleyballen moet gelukt zijn. Maar goed, doe maar. Noach en zijn achttal. Noach en zijn vrouw en 3 zonen en 3 schoondochters. Dat was het dan. Dat je niet denkt dat je één familie hebt, een zwarte en een witte familie, om zo te zeggen. Het is alleen deze lijn die behouden blijft. En daarvan staat op grond van geloof. En Noach in zijn dagen was het hoofd van de menselijke familie. Zoon van Adam. In zijn dagen. Via de lijn die hier genoemd wordt. Zet Enos, Ken, allemaal, wat het maar was. Allemaal. Heb je dat nog? En verder weten we over die tijd niks, en behalve dan dat het volledig uit de hand gelopen is. En dat het een wereld was waarin de mens van God niks meer moest hebben. Een wereld der goddelozen. Niet maar één geslacht, maar de hele mensheid. Nou ja, op een enkeling na dan. En dat nogal letterlijk te nemen. Die ene man. Meer wordt daar niet van vermeld. Ik moet u zeggen dat buiten de Bijbel om, die periode natuurlijk ook bekend is. Al die dingen zijn buiten de Bijbel onbekend, al worden gewoonlijk weggeredeneerd. Maar de geschiedenis van Noach, de vloed van Noach, is buiten de Bijbel onbekend. En ook er wordt gesproken over dat er voor de vloed, voor die vloed, dat voor de vloed de mensheid 10 achter en volgende koningen gekend heeft. De 10 koningen van voor de vloed. Of ze bij name genoemd worden ergens, dat weet ik niet, dat herinner ik mij niet. Ik weet alleen van de 10 koningen. Die term is, als u het mij vraagt, overdreven. Want over koningschap lezen wij in de Bijbel helemaal niets. In verband met deze antediluviaanse periode. De periode van voor de vloed. Ja, want ik weet toch niet hoe je het schrijft. Dus, maar goed. Maar wel 10 generaties, 10 stamvaders. Als er iets als koningschap zou hebben bestaan, zouden het koningen geweest zijn. Dus als je terugkijkt, zou je dat kunnen zeggen, en dat gebeurt dus ook. Maar ik moet hem meteen terugbrengen tot een wat lager niveau. Je vindt dat niet. Wat je vindt is een mensheid zonder enige overheid, zonder enige dwang van bovenaf, zonder enige controle. Oké, sociale controle door pa en ma, voor zover dat aan de orde is, maar dat is een natuurlijke aangelegenheid, verder niks. Soms denk ik, het is het ideaal van de Fransen, alle mensen gelijk. Met gelijke rechten en plichten, behalve dan dat het toch, althans van Gods kant beredeneerd, zo'n geslachtslijn is die moet leiden tot de Messias. Dat dan weer wel. Maar de mens zonder menselijke overheid, wij weten het trouwens, zeker niet omdat je dat zo kunt filosoferen. Het staat er niet, dus was het er niet. Dat is niet logisch wat ik dan zeg. Hè? Het staat er niet, dus was het er niet. Het is zo, het staat er niet. Maar daarna, na de vloed, lezen wij uitdrukkelijk wel over wat wij dan noemen de instelling van althans een menselijke overheid. Dat is na Noach. Waarbij ook pas na Noach de mensheid verdeeld wordt in volkeren. Er worden 2 grote hoofdstukken aan gewijd. Dat is Genesis 10 en 11. Allebei. En ik meen in Genesis 9 vind je fundamenteel al de instelling van wat wij dan maar noemen menselijk bestuur. Deze uitdrukking hebben wij geleend uit het dispensationalisme, want in het Engels heet dat human government. Ik ben altijd ongelukkig met die termen, maar dat is normaal. Het is altijd moeilijk om iets met 1 of 2 woorden te karakteriseren. Dat is slecht te doen. Dus doe maar. Maar het heeft ook geen zin om daar wat anders voor in de plaats te zetten. Het heeft meer zin om het uit te leggen. Want in bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 13 lezen wij over de menselijke overheid als een dienaresse Gods. Eigenlijk had overheid mannelijk moeten zijn, want bestuur, macht, mannelijk, alles wat hoger is, is mannelijk. Alles wat lager is, is vrouwelijk. Behalve bij de Fransen dan, maar goed, daar hadden we het al uitgebreid over. We hebben die dingen afgeschaft, maar zo ligt het nou eenmaal. En overheid zou dus een mannelijk ding moeten zijn. Waren het niet dat de overheid zelf is ingesteld van Gods wegen en dus onder God beschouwd wordt te staan en dus naar God toe vrouwelijk. En daarom heette de overheid is Gods dienaresse. En draagt het zwaard niet te vergeefs, zodat de overheid, de menselijke overheid, een instelling van, heb je gevonden, Romeinen 13, maak een notitie, Romeinen 13. Niet alleen daarom, maar daar staan deze woorden dan, hè. Gods dienaresse, en er staat ook dat ook wij als gelovigen aan die overheid onderdanig zouden zijn. Let op dat er niet staat dat we gehoorzaam zouden zijn. Ja, dat is wel wat normaal geïmpliceerd wordt, maar niet ten koste van alles. Maar wel onderdanig. Ondergeschikt. Zodat het idee van alle mensen zijn gelijk enzovoort, dat is dus volstrekt onbijbels. Maar vooruit. Maar zo'n menselijke overheid, om zo te zeggen, als godsdienaresse, vinden wij de eerste 1656 jaren niet. Dat zijn de jaren van Adam tot Noach. Kan je uitrekenen, want er staan jaartallen bij. Dus je kan het rekenen, narekenen, komt altijd hetzelfde uit. 1656 jaar van Adam tot Noach. Dat is altijd op één jaar nauwkeurig, maar dat doet er nou niet toe. Zoiets. Dat is lang. 1656 jaar. En in die tijd heeft de mens het zelf moeten uitzoeken. Kon iedereen in principe doen wat goed was in zijn eigen ogen. Er was officieel van Gods standpunt uit, althans geen overheid die het een en ander voorschreef. Geen van God gegeven wet. Daarna trouwens ook niet. Het zal nog lang duren. Dat duurt tot aan Mozes, maar dan ben je nog 860 jaar verder. Oké, 857 jaar verder. Maar toen maar. Kortom, je hebt slechts van doen met individuen, met de enkeling. Met niks anders dan dat. Begrijp je me goed? Ook vandaag, nog steeds, heeft God van doen met de enkeling en heeft de enkeling van doen met God. Er is echter nog het een en ander bijgekomen. Omdat de enkeling ook nog deel uitmaakt van een volk, bijvoorbeeld. En God rekent ook, heeft een administratie, dat is een synoniem voor bedeling, of heerschappij. Althans in het Engels, administration, zoek het maar eens op. Het Engelse woord. Administration. God heeft een administration, een huishouding, ook met volkeren. Dat is zo sinds Genesis 10 en 11. Sinds God die volkeren heeft ingesteld. En toen weer eeuwen later God een eigen volk zich verwekte, Israël, kwam dan nog een specifieke administratie, bedeling. Bij. Niet in de plaats van, kwam er bij. Maar de allereerste periode uit de menselijke geschiedenis is deze periode. Maar als bedeling, als huishouding, duurt hij nog steeds voort en wel tot aan de jongste dag. Maar daar is weinig aan uit te leggen, omdat dat algemeen bekend is. Ik zeg altijd, wij waren traditioneel evangelisch toen dat nog bestond en we zijn het altijd gebleven. En wij moeten de Heer Jezus kennen als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. Als je het woord persoonlijk weglaat, dan verandert er niks. Wij moeten de Heer Jezus kennen als onze verlosser en zaligmaker. Maar waar komt nou dat idee vandaan van dat het een persoonlijke verlosser en zaligmaker moet zijn? Met betrekking tot onze persoon dan, hè? Onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. Waarom is dat? Omdat degenen die niet evangelisch zijn zich verschuilen in een kerkgenootschap. Nou, niet traditioneel evangelisch dan, vooruit. Tegenwoordig weten ze dat allemaal niet meer. Maar de vraag je, kent u de Heer Jezus als uw verlosser, persoonlijke verlosser en zaligmaker? En wat zeggen ze dan? Dan zeggen ze, ik ben hervormd, ik ben gereformeerd, ik ben rooms-katholiek, ik ben baptist, vrij of u niet. Nou goed, en weet u wat, dat. Ze verschuilen zich ergens in. Of ze zeggen, ik ben gedoopt als kind. Ik ben Rooms-Katholiek. Nou ja, ik doe er niet veel meer aan, maar ik ben Rooms-Katholiek. Eens Rooms-Katholiek, altijd Rooms-Katholiek. Al moet ik u zeggen dat bij ons traditioneel evangelisch de uitspraak bestaat, traditioneel evangelische zegswijs, eens gereformeerd, altijd gereformeerd. Of het waar is, weet ik niet, maar het zeggen, hè, zijn de mensen nou die ik op de tenen getrapt heb, dan moet je aan wennen gewoon. Dat geeft niks. Het betekent dat het heel moeilijk is om je te onttrekken aan een traditie. Vooral een religieuze. Dat weten wij. Dat zeg ik nu. Ik kom u tegemoet. Wij weten dat heel moeilijk is. Ja. Maar toch. Je mag je daar niet achter verschuilen. Dan kan ik u ineens iets heel anders vertellen. Dit is waarom wij christenen geen boerka dragen. Wel bivakmutsen. Gek is dat, hè? Wij droegen vroeger bivakmutsen. Wij kinderen, als het koud was, toen het klimaat nog niet veranderd was. En ik herinner mij dat hij ineens ons verteld werd dat dat niet meer mocht in het openbaar. Want je mocht in het openbaar geen gezichtsbedekkende kleding dragen. Je moest herkenbaar zijn. Dus waar nou ineens een wet vandaan komt die zegt dat je geen gezichtsbedekkende kleding mag dragen, dat begrijp ik niet. Ik weet niet beter, dat was er altijd al. Hè? Snap je wat is? En dan komt er zo'n juffrouw of een meneer vertellen op televisie bij Pauw of bij Jinek. Of zo, die komt vertellen dat die wet bedoeld is tegen de Mohammedanen en dat het discriminerend is. Ik denk, nee, wij mochten vroeger ook geen van die dingen dragen. Ik heb die dingen wel, maar ik draag ze onder mijn motorhelm. En dan nog doe ik dat schichtig in de winter. Dat ding op en dan de helm eroverheen, want helm, nou ja, helm is verplicht, dus dat mag. Maar dan nog word je geacht in een tankstation als je er binnen loopt om af te rekenen, het ding echt helemaal af te zetten, hoor. Omdat het gezicht bedekt. Ze willen je zien. Dan vind je dat ook normaal in de publieke ruimte. Ja, maar je moet je toch kunnen kleden hoe je wil? Nou, dat vind ik niet. Dat vind ik helemaal niet. Ik vind dat als je je kleedt en naar buiten treedt en in de openbare ruimte, heet dat, prachtige term, openbare ruimte, alsof wij nog in Nederland openbare ruimte, we hebben helemaal geen ruimte in Nederland. Ja, je moet netjes tussen de streepjes blijven, letterlijk en overdrachtelijk toch? Maar goed, ik vind dat je dan een beetje netjes moet gedragen en als je gezichtsbedekkende kleding draagt, dan loop je een straatje voor je om. Mijn broer niet, maar die is veel sterker dan ik. En die heeft mij verzekerd dat het heel verstandig is om een stok mee te nemen. Een wandelstok. Dan blijven ze een beetje uit je buurt. Ze zijn bang voor die stok. Maar ja, dat was toen we in Capernaum liepen, toch? Nee, in Bethanië was dat. Nou ja, zoiets. Ik vind dat eng, mensen die je niet kunt zien. Wat zit daaronder? Enzovoorts. En we zijn toch van vrijheid, blijheid? Nou, als dat dan zo is, dan is het niet de vrijheid om je te bedekken, want dat is de bevordering van de onvrijheid. Ik snap die dingen echt niet, hoor. Toch? Laat dan zien wie je bent, kom eerlijk naar voren en niet anoniem en al dat soort dingen meer. Maar wat ik u zeggen wil is dit, het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat die religieuzen, waar ook ter wereld en van welke religie dan ook, altijd zich specifiek kleden en bij voorkeur ook het hoofd bedekken. Soms ook inderdaad het gelaat, maar omdat het nogal onhandig is, wordt het beperkt tot iets op het hoofd. En omdat het ook wel een beetje gênant is, wordt het dan weer kleiner gemaakt. Dan heet het een kalotje, of hoe heet je die dingen in verschil? Een keppeltje kan ook, maar het is gewoon hetzelfde ding. En dan zie je zo'n man met zo'n dingetje op het hoofd met haarspel. Dat heeft hij van zijn vrouw geleend om aan de laatste drie haren die hij nog heeft, dat ding vast te plakken. En soms denk ik dat ze van dat klittenband eronder hebben zitten. He? Dat plak je dan op je kale kruin. En, ja. Ja, niet dat ik het bespottelijk maak. Ik kijk ernaar en u toch ook. En dan moet u toch ook wel eens gedacht hebben dat het een bespottelijke aangelegenheid is, of niet dan? Hoe komt het dat religieuzen hun hoofd bedekken? En dan zegt je misschien, ja, maar dat is omdat ze sterk traditioneel zijn. En vroeger kleedde iedereen zich met een hoofddeksel enzovoorts. Dan zeg je, ja, dat is waar, maar dat is geen goed argument. Want wij christenen toch, wij groeten elk, nou ja, christenen, ook niet-christenen. Groeten, met twee T's in dit geval, groeten elkaar vroeger op straat. Tegenwoordig groet niemand een ander meer op straat. Nou ja. En we nemen onze hoed af. Goedemiddag, meneer, mevrouw. We zetten het ding weer op. Toch? En een beetje versleten wordt het een tikje tegen de hoed. Zo, goedemiddag. Want er zijn gedoe om zijn hoed af te nemen soms. Zo. Of je vindt het gênant, dus dan wordt het dit. En daarna blijft het gewoon dit, zonder hoed. Maar toch, het ding wordt geacht af te zijn. Waarom? Het is typisch christelijk. Waarom? Omdat het hoofddeksel, maar je kan het lezen in 1 Korinthe 11. Ja. Omdat het hoofddeksel de uitdrukking is van de macht waaronder men staat. En eigenlijk dus, als ik het negatief zeg, is het hoofddeksel de uitdrukking van de onvrijheid waarin men zich bevindt. Oké, het is de uitdrukking van de macht waarachter men zich verschuilt. Heb je dat? Het is maar van welke kant je het beschrijft. En daarom moesten wij in militaire dienst, wij mochten niet anders dan met gedekt hoofd naar buiten. Er was geen uitzondering op. Nou ja, soms werd een uitzondering gemaakt, incidenteel. Maar volgens de regels, altijd de pet op, of de baret, of wat het maar was. Omdat je in militaire dienst 24 uur dienst doet met recht op ontbering. Dus je moest altijd die pet op hebben als uitbreiding van het gezag waaronder je stond. En bovendien, in vele gevallen is aan de hoofddeksel te zien in welke positie men stond in de rangorde. Je weet wel, een rangorde. Van een rang is alleen een rang als er een rang op staat. Met strepen en sterren en die dingen meer. Enzovoorts. Maar dan moest je het onderscheid kennen tussen de olieboer en de generaal natuurlijk. Want die hadden allebei zijn rode band, hè? Dat weet je. Maar toen maar. Maar dat is de macht waaronder men staat. En het hoofddeksel van al die religies is de uitdrukking van die godheid waaronder men gevangen genomen is. Van de religie waaronder men staat en natuurlijk van de kleres. Er komt de uitdrukking vandaan. Je kan de, nou ja, laten we zitten. De kleres. De geestelijke machthebbers. Enzovoorts. En wij christenen, dus 1 Korinthe 11, wij worden geacht in onze relatie naar de Heer ook eventueel letterlijk dat hoofddeksel af te doen. Omdat er niets is wat tussen de Heer en ons staat. Wij zijn vrijgemaakt en daarmee verdwijnt het hoofddeksel. En om die waarheid te verdoezelen gaat de discussie over 1 Korinthe 11, dat gedeelte, dus niet meer over de vraag van het hoofddeksel van de man dat af moet, maar gaat over het hoofddeksel van de vrouw dat op moet. En we maken daar een punt van, we begrijpen niet meer wat het over gaat. Het is een soort komisch, het is nou ja, ik ja, het is niet om te lachen, maar het is wel typisch. Zo gaat het nou altijd. Men neemt de verkeerde afslag, men leest de verkeerde kant en maakt daar een punt van. Maar wij bleven met ongedekte aangezichten en wij aanschouwen de heerlijkheid Gods. Die macht is er niet. Heb u dat? En mocht u nou denken, oké, als dat dan beter is, dan zou het toch wenselijk zijn dat de mens niet onder zo'n overheid stond, niet onder zo'n macht, dat hij zich vrij kan ontwikkelen, vrij kan leven ten overstaan van God. Dit is de filosofie van de anarchisten. Die zeggen weg met de overheid, we maken zelf wel de dienst uit. Ik moet u zeggen, de mensheid heeft 1656 jaar lang niet anders geleefd dan zo. En is daar wat van terechtgekomen? Nee. Waarom niet? Nou ja, omdat er in de mens niks goeds is. Dat is het dan. Heeft de mens dan een wet nodig? Nee, ze. Nee. Ja. Dat heb ik u wel eens verteld, hè. Dat interview wat ik, daar heb ik wel eens over verteld, hè. Of was op de radio. Van meer dan een uur met een rabbi. En aan de rabbi werd gevraagd. Gelooft u dan dat er in de mens wat goeds woont? En de rabbi vloog als het ware overeind, dat hoorde je gewoon. Van, ja natuurlijk geloven we het, waarom hebben we anders een wet? Dat is toch om het goede in de mens te ontwikkelen. Wij geloven in het goede in de mens, wij Joden. Want ik moet u zeggen, nou ik geloof daar niet in. Niet in de mens en ook niet in de Jood. Omdat daar geen verschil tussen is, zegt mijn Bijbel. Er is niks goeds in de mens en daarom valt er ook niks te ontwikkelen en daarom werkt wet ook niet. Heb je dat? Dat is wat de Bijbel zegt. De mens is zondig en uit het hart komen voort zus en zo. En mocht zo'n anarchist of een ander iemand zeggen, ja hadden we dat nou maar niet, zo'n overheid die er zich mee bemoeit. Wij kennen dat uit betrekkelijk recente tijd ook, hè. Dat men zegt, ja dat komt dat het zo slecht gaat met de mensen, dat komt door de maatschappij. En vandaar dat we maatschappij kritisch moesten zijn. En moesten optreden tegen het gezag enzovoorts. Tegen het establishment. Ik moest even lang nadenken naar het goede Nederlandse woord. Het establishment enzovoorts. Wij moesten provocerend zijn. Of hippies, daarna wat het maar was. Maar tegen het establishment. Tegen alle conventies en wat het maar was enzovoorts. Het is in wezen gewoon anarchie, want met de overheid krijgt de schuld. Hadden we die maar niet. Nou ja, 1656 jaar niet. En? Dan kan de zonde in de mens zich vrij ontwikkelen. In die periode was er van Gods wegen niks anders dan dat. Maar het heeft dan toch wel geleid tot grootste ingreep in de geschiedenis als zodanig. God heeft die hele mensheid uitgeroeid. Op Noach en zijn achttal na. Toen liep het dus echt helemaal uit de hand. Hebben jullie dat? Wat is daarmee aangetoond? De zondige natuur van de mens. Er is mee aangetoond als de mens het voor het zeggen heeft en zichzelf vrij kan ontwikkelen enzovoorts, dan gaat het van kwaad tot erger. Je kunt jezelf wel wat anders proberen wijs te maken, maar de geschiedenis leert ons, de hele geschiedenis leert ons dit. En ook al is men daarvoor in onze dagen dan niet gevoelig, aan het eind van de hele geschiedenis kijken wij terug en zeggen precies wat ik nu ook zeg. 1656 jaar lang heeft de mens zo zijn kans gehad. Kon hij zijn leven inrichten, kon hij er wat van maken. Hij leefde ook heel lang, zodat hij veel levenservaring kon opdoen om wat te leren. Je weet hoe het bij ons tegenwoordig is. Tegen de tijd dat we ongeveer weten hoe het leven in elkaar steekt, is het afgelopen. Ja, dat is zo. Kon je het maar overdoen. Maar meestal is het dan toch wel zo ver dat we zeggen, nou, toch maar niet overdoen. Hoeft mij niet meer. We weten het nou wel. Is dat cynisch? Nee, wij hebben ander leven. We hebben dat leven dat God ons geeft. Dat is een heel ander ding. En daar leven wij uit. Zie? Overgezet uit de duisternis in het licht enzovoorts. En van enige afstand en zeker wandelend in het licht zien wij naar een duistere wereld en stellen vast hoe dat zo gegaan is en hoe dat gedemonstreerd is aan de mens. Als Paulus in Romeinen 5 probeert uit te leggen dat de mens van nature een zondaar is en nooit anders geweest is, zegt hij, nou ja, het blijkt uit het verschijnsel dat mensen altijd gestorven zijn. Ook kinderen, die nooit gezondigd hebben in de gelijkheid van de overtreding van Adam, staat er. Maar het blijkt dat ze dus een zondige natuur hadden, is altijd geweest. Dat is weer voor degene die in Gorinchem beweerde, dat we niet van doen hebben met erfzonde, want dat is dan een Calvinistisch begrip, erfzonde, maar dat we slechts van doen hebben met de werking van demonen in de mens en in de mensheid. En als die dan maar uitgedreven worden, dan komt het met de mens wel weer goed. Het is ook altijd wat. Dan moet ik u zeggen, nou, er komen straks nog 1000 jaren voorbij waar Satan en zijn personeel hier op aarde helemaal niks uit kunnen voeren omdat ze gebonden zijn. En wat komt daarvan terecht? Ook niks. Opstand tegen God, ook na 1000-jarige Christusregering met een gebonden Satan en zijn personeel. Dat staat nog op het programma. Heb je dat? En dat is wat aangetoond wordt. Dat er niks anders op zat dan Gods werk, waardoor een mens moet zalig worden. Of zoals het in Romeinen 3 dan staat, de mens is onrechtvaardig, leugenachtig, onbetrouwbaar en hoe het allemaal maar heten mag, maar God is rechtvaardig. En dat is wat hij demonstreert, en niet alleen zijn rechtvaardigheid in de loop van de geschiedenis, tegenover de gevallen staat van de mens in het bijzonder en van de schepping in het algemeen. En dat is de zin, de bedoeling van al die bedelingen. En begrijp me goed, in de traditionele, even wat afsluitende woorden, in de traditionele bedelingenleer sluit men dit af en zegt hij, dat is de eerste bedeling, die noemen wij die van het geweten, omdat de mens niks anders heeft om zich aan te normeren dan zijn eigen geweten. Hetgeen toch een Bijbels beginsel is. Ja, je vindt het bij de oude Grieken ook terug. Dat idee, hetgeen het juiste woord is in dit geval ook. Een Calvinistische variant is, er is een ingeschapen godsbesef. Normen en waarden die ingebakken zijn. Maar goed, meer zal ik daar niet over zeggen. Maar de mens is overgeleverd aan zichzelf, als het ware. Men noemt dit de bedeling van het geweten. Alleen het probleem van de traditionele bedelingenleer is dat men die bedeling laat eindigen met de vloed van Noach. Zo van, het was een mislukking, oordeel erover, einde van het verhaal, nieuw begin. Hierna, na de vloed. En dat is niet zo. Dat is niet zo, om reden dat deze huishouding nog steeds bestaat. En als gevolg daarvan zal elk mens ooit een keer voor God verantwoording afleggen over zijn persoonlijke leven. Want naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf een schat. Tot in de dag des oordeels, dat is Romeinen 2. En in hetzelfde Romeinen 2. En in hetzelfde Romeinen 2 staat iets over de werking van het geweten. En de heidenen die de wet niet hebben enzovoorts, zijn zichzelf een wet. Dat wil zeggen, dat komt uit het inwendige. Hebben jullie dat nog? Maar het gaat om de individuele mens. En dat loopt nog steeds voort. Het ingrijpen van God hier in verband met de vloed van Noach geeft twee redenen, twee verschillende kanten. Het een is om een begin te maken aan wat nieuws. Die chaos, die wereld van goddelozen, ja, dat was zo uit de hand gelopen, zoals beschreven, dat er dringend een einde aan gemaakt moest worden. En daarna gaat de geschiedenis gewoon weer verder met Noach. De wereld verging toen ook niet. En als Petrus het heeft over de toenmalige wereld die door water vergaan is, heeft hij het niet over de vloed van Noach, maar over die van Genesis 1 vers 2. Want toen verging de wereld. Want in de vloed van Noach is de aarde niet vergaan, laat staan de hemel, zelfs de mensheid niet, de dierenwereld ook niet, niks eigenlijk. Heb je dat nog? Er was een andere vloed. En dat is ook een functie van de vloed van Noach. Het is een illustratie achteraan, ik noem het altijd een echo. Maar ik moet natuurlijk gewoon zeggen, het is een type, maar niet proto. Niet voorbeeld. Een nabeeld, bestaat dat ook? Het is een beeld achteraf van wat eerder gebeurd is. Kortom, de vloed van Noach is een illustratie in het klein van een veel grotere vloed die heeft plaatsgevonden veel eerder. Dat is ook de verklaring voor waarom de Heer zegt, ik zal de aarde niet meer doen vergaan door water. Hoezo? Het was maar één keer gebeurd, hoezo? Het antwoord is, het was niet één keer gebeurd, het was in ieder geval al twee keer dan. En toen zei de Heer, ik zal het niet meer doen, de volgende keer is door vuur. En velen vinden dat een hoopvolle gedachte. Want de regenboog heeft men gemaakt tot het symbool van er is hoop. Nou ja, de hoop is dan dat de wereld en goddelozen zal vergaan door vuur op de jongste dag. Ik kan het niet helemaal begrijpen, maar vooruit maar. Het was al eens gebeurd. En de situatie zoals die bestond voor de vloed van Noach, met die vermenging zal ik maar zeggen met hemelse wezens, is de illustratie achteraf van wat kennelijk ook heeft plaatsgevonden voor die eerdere vloed uit Genesis 1 vers 2. En van de situatie in die oude wereld, waar ik dan echt niet meer over zeggen wil, maar dat daar zo'n vermenging plaats heeft gevonden, dat lijkt mij duidelijk. Bovendien ben ik van mening dat dat wel degelijk in het Nieuwe Testament ook gezegd wordt. Zij het dan maar in twee zinnen. Over die engelen gods die hun oorspronkelijke woonsteden verlaten hebben en gevangen gehouden worden in Tartarus. Dat is niet van Noach. Dat is verder terug. Dus. Enzovoorts. Maar zoals ze zegt, de Bijbel is niet scheutig daarmee. Maar mocht je nou vragen, hoe zou die 1656, deze periode, de geschiedenis, omdat we daar verder toch geen binding mee hebben. We zeggen de mens stamt van Adam, maar je kan net zo goed zeggen de mens stamt van Noach af. Wat zit daar dan tussen, waarom is dat? Ik moet u zeggen, nou, dat bestaat nog steeds, die situatie dat u persoonlijk geacht wordt God te zoeken en uw leven te onderwerpen aan God die gesproken heeft. Dat is waar het over gaat. En of er wat van terecht komt, nou ja, niet veel toen. Want de mens wilde niet. Zie? Maar goed, daar is een eind aan gemaakt, aan die situatie, maar sindsdien is het nog steeds. Dat wil zeggen, gaat om de individuele mens. En ik weet niet of het die ooit opgevallen is, maar zo'n leer als de leer van uitverkiezing is weliswaar volstrekt onbijbels. Maar je kan er een heel eind mee komen om de eenvoudige reden dat wij in de Bijbel talloze voorbeelden hebben van mensen die op een of andere wijze door God gekozen werden. Al was het maar Noach, die ene, Abraham, Isaac, Jacob, Juda, Ephraim, Jozef, Gideon, Mozes had ik moeten noemen natuurlijk, ja. Mozes, Aaron, Mirjam zijn we vergeten, maar die, enzovoorts. De profeten, Jesaja, Jeremia, Birma, Ware, Hosea, Amos, waarom ik die twee noemde, vertel ik u later wel weer, ooit een keer. Want ik had net zo goed twee anderen kunnen noemen. Maar toe maar. Ze werden toch door de Heer gekozen. En Maria en Jozef in Matthäus Evangelie, weet u wel, Nieuwe Testament. En de discipelen, waarbij de Heer zegt, jullie hebben mij niet gekozen, maar ik heb u gekozen. Je komt een heel eind. Maar dit is niet het gevolg van wat Calvijn beschouwd als uitverkiezing, want dit was uitverkiezing tot eeuwige zaligheid enzovoorts. Maar daar gaat het niet over. Maar het is wel een verkiezing van Gods wezen, van Gods wegen van een individueel mens. Los van alle menselijke conventies en organisatie en wat het maar was. God trekt zich daar niks van aan. Of, en ik hoor het Karel Hoekendijk nog zeggen, waarom er dat nou bijgeleefd is, dat weet ik niet meer. Maar die zei, God werkt niet met organisaties. God kiest geen organisaties, God kiest mensen. Hij roept je. Individueel. En dan moet je je niet verschuilen achter organisaties of kerkgenootschappen of wat dan ook. Gaat om individuele mensen. En of die functioneren binnen of buiten een organisatie, daar heeft God niks mee van doen. Dat is niet zijn werk. Gods werk is die individuele mens. En onze verantwoordelijkheid is dus inderdaad naar de Heer toe. Individueel. De uwe, de mijne ook. Heb je dat nog? Zo werkt het. Dat is altijd gebleven. Er is in de geschiedenis wat bijgekomen. Want we hebben natuurlijk nog een paar dingen te demonstreren. Dat wil zeggen, God heeft nog een paar dingen te demonstreren. Maar het blijft altijd draaien om hetzelfde punt. De fout ligt niet bij God. God is betrouwbaar. God is heilig, God is rechtvaardig en goed. De wet is heilig, rechtvaardig en God en goed. God is rechtvaardig, maar ook genadig en barmhartig. Daar kun je van op aan. God verandert niet. God, hij spreekt zijn woord en hij neemt het niet terug, zegt hij, enzovoort. Daar kun je van op aan. De onbetrouwbaarheid ligt bij de mens. En wat je daar ook aan verhapstukt en wat voor filosofie de mens ook bedenkt om, nou ja, de vooruitgang te bevorderen, zal ik maar zeggen, de mensheid collectief of individueel te verbeteren, het leidt heus allemaal tot niks. Het is overbodige moeite. En dat geldt voor de filosofie in het algemeen, maar dat geldt dus ook voor religie, want in de praktijk is daar geen enkel verschil tussen. Het gaat altijd om de verbetering van de mens en de Bijbel zegt, de mens is niet te verbeteren. En mocht je er anders over denken, wel, God demonstreert dat in de loop van de geschiedenis. En het demonstreert dat hij betrouwbaar is. En inderdaad alle dingen doet medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En daarover hebben wij het weer een volgende zitting.